Als de kerkraadgemeente de volgende mededelingen. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Bezoek is mogelijk in overleg met de scriba. Volgende week zondag is na afloop van de middagdienst een preekbespreking met de jeugd van 16 jaar en ouder. In de Voorhof in de Griffemeerde Kerk hier in Enschede. Eten en drinken zelf meenemen. Na afloop van de dienst kunt u een exemplaar van een dagboekje meenemen. Dat dagboekje betreft 1 week, de komende week, waaraan verschillende predikanten uit de verschillende kerken hebben meegedaan. En dat staat in het teken van deze zogenaamde Israëlzondag. Tevens ligt ook bij de uitgang de evangelist die u informeert over het evangelisatiewerk in Gent. Collecten zijn vandaag voor de kerk, evangelisatie en huisvesting. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Ontmoeting. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 122 en daarvan vers 1 en 2. Psalm 122, vers 1 en 2. Stellen ons gemeente voor de spiegel van Gods wet. We zingen in antwoord op de lezing van de wet des Heren, Psalm 89, vers 13. En we lezen aansluitend 1 Samuel 4. Dus na de lezing van de wet des Heren zingen we Psalm 89, vers 13. En we lezen vervolgens 1 Samuel 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelf. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Christus vat Gods wet aldus samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Samuel 4. Het woord van Samuel geschiedde aan gans Israël. En Israël toog uit de Filistijnen tegemoet en strijden en legerde zich bij Eben Haezer, maar de Filistijnen legerden zich bij Afek. En de Filistijnen stelden zich in slagorde om Israël te ontmoeten. En als zich de strijd uitspreidde, zo werd Israël voor der Filistijnen aangezicht geslagen. Want zij sloegen in de slagorde in het veld omtrent 4000 man. Als het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van Israël, waarom heeft ons de Heere heden geslagen voor het aangezicht van de Filistijnen? Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds des Heeren, en laat ons die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlossen van de hand van onze vijanden. Het volk dan zond naar Silo, en men bracht vandaar de ark des verbonds des Heeren der Heescharen, die tussen de Gerubim woont, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pineas, waren daar met de ark des verbonds van God. En het geschiedde, als de ark des verbonds des Heeren in het leger kwam, zo juichte gans Israël met een groot gejuich, alzo dat de aarde dreunde. Als nu de Filistijnen de stem des juichens hoorden, zo zeiden zij, wat is de stem van dit grote juichen in het leger der Hebreeën? Toen vernamen zij dat de ark des Heeren in het leger gekomen was. Daarom vreesden de Filistijnen, want zij zeiden, God is in het leger gekomen. En zeiden, wee ons, want diergelijke is gisteren en eergisteren niet geschied. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze heerlijke goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen geplaagd hebben bij de woestijn. Zijt sterk en wees mannen, gij Filistijnen, opdat gij de Hebreeën niet misschien dient, gelijk als zij ulieden gediend hebben. Zo zijt mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd geslagen. En zij vluchtten een iegelijk in zijn tent. En er geschiedde een zeer grote nederlaag, zodat er van Israël vielen 30.000 voetvolks. En de ark Gods werd genomen en de twee zonen van Eli, Hofni en Pineas stierven. Toen liep er een Benjaminiet uit de slagorde en kwam te Silo dezelfde dag. En zijn kleren waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. En als hij kwam, zie, zo zat Eli op een stoel aan de zijde van de weg uitziende, want zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. Als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. Als Eli de stem van het geroep hoorde, zo zeide hij, wat is de stem van deze beroerte? Toen haastte zich die man en hij kwam, boodschapte het Eli. Eli nu was een man van 98 jaar en zijn ogen stonden stijf, dat hij niet kon zien. En die man zeide tot Eli, ik ben degene die uit de slagorde kom en ik ben heden uit die slagorde gevlucht. Hij dan zeide, wat is er geschied, mijn zoon? Toen antwoordde hij die de boodschap bracht en zei, Israël is gevlucht voor het aangezicht van de Filistijnen. En er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarboven zijn nu twee zonen, Hofni en Pineas, gestorven. En de ark van God is genomen. En het geschiedde, als hij van de ark van God vermeldde, zo viel Eli achterwaarts van de stoel af aan de zijde van de poort, brak de nek en stierf. Want de man was oud en zwaar en hij richtte Israël 40 jaar. En zijn schoondochter, de huisvrouw van Pineas, was bevrucht. Zij zou baren. Als deze de tijding hoorde dat de ark van God genomen was en haar schoonvader gestorven was en haar man, zo kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omtrent de tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar stonden, vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En ze noemde het jongetje Ichabod, zeggende, de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark van God gevankelijk weggevoerd was, en om haar schoonsvaders en haar mans wil. En ze zeiden, de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark van God is genomen. Tot zover de lezing van Gods woord. We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed om hem te bidden, om zijn zegen over ons samen zijn rondom zijn woord, en tevens ook dankzegging en voorbeden te doen voor broeder Keurhorst, voor de Barnseweg 52 in Barneveld, die in de achterliggende dagen thuis mocht komen uit Bos en Duin, waar hij een therapie heeft doorstaan en ook vanmorgen in ons midden mag zijn. We mogen de Heer ook dankzeggen voor hem met het goede verloop van de oudere dag in de achterliggende week. Laten wij samen ons voor Gods aangezicht stellen in het gebed. Heer, we mochten aan het begin van deze dienst met de woorden van de dichter van Psalm 122 ook zingen. Bid met een algehele stem om vrede voor Jeruzalem. Woorden die klonken op deze zogenaamde Israëlzondag. Een zondag die in de Nederlandse kerken apart is gesteld om ook in het bijzonder voorbeden te doen. Niet in de eerste plaats voor de staat Israël, maar wel voor het Joodse volk, verspreid over het rond van deze wereld. Het is, Heere, binnen dit volk en aan dit volk dat u uw verbond en beloften hebt geopenbaard. Het is door de geschiedenis van dit volk dat u betuigt ook in het midden van deze wereld dat u regeert. Het is in het midden van dit volk dat u uw zoon, de beloofde Messias, geboren liet worden. Het is door dit volk dat u het evangelie liet verkondigen aan de heidenen. En het is ook dankzij dit volk dat we vanmorgen mogen staan op grond van het verbond dat u met Abraham, Isaac en Jacob opgericht hebt en dat u handhaaft tot op de jongste dag van Christus wederkomst. En onze bede, Heere, is voor vrede, in de diepste zin van het woord, voor de shalom die u alleen kunt aanbrengen in en door uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wilt u daarom beloften die nog open liggen, we komen te vervullen. En in rijke mate uw heil dat opgesloten ligt in de belofte, ook openbaren aan het Joodse volk. Bescherm uw volk, in de nood ook van deze tijd. Geef, Heere, dat de belofte dat Israël door u tot een licht der heidenen gesteld zal worden, ook door u wordt vervuld. En dat zo uw heil op een heerlijke wijze ook door het volk geopenbaard zal worden opnieuw aan de heidenen tot roem en eer van uw naam. We bidden, Heer, ook om uw zegen voor ons samen zijn rondom de schrift. Wilt u met kracht in het midden van ons wonen en werk, hier op deze plaats, als ook in het leven van hen die thuis of op onder andere plek met ons verbonden zijn. Gedenk daarin ook heel in het bijzonder hen die vanwege ziekte of oppas thuis moeten blijven. Schenk, Heer, dat uw woord dat klinkt door u ook wordt geheiligd. Ontfermt u zich over de vele zorgen die er zijn in het midden van onze gemeente. We bidden heel concreet voor de weduwe en weduwnaren in ons midden, voor hen die in rouw zijn gedompeld. Ontfermt u zich over gezinnen waar één of meerdere plaatsen leeg zijn. Omdat u een kind, vader, moeder of kinderen wegnam uit dit leven. Spreid genadiglijk uw vleugelen over hen allen uit. Neem hen onder uw hoede. Bid uw Heere voor hen die beschadigd zijn geraakt door gebeurtenissen in hun jeugd, kinderjaren of in hun volwassen tijd. Wilt u met hen zijn in hun kwetsbaarheid? Wilt u hen bijstaan en helpen? Bijzonder, Heere, wanneer ze zich eenzaam en onbegrepen weten, bescherm hen, bewaar hen in het bijzonder ook voor henzelf en neem hen zo ook onder uw hoede. En geef, Heere, dat zij onder de verkondiging van uw woord, ook op deze dag, het mogen ondervinden dat u hen wel verstaat tot op de bodem van hun leven en dat uw hand zich genadiglijk uitstrekt om hen ook in uw vaderlijke zorg voor tijd en eeuwigheid voor uw rekening te nemen. Bid u, Heere, voor broeder Keurhorst, op het moedig dank dat hij samen mag zijn, ook in het midden van de gemeente, als hij terugkijkt op een intensieve tijd die achter hem ligt. Zegent u de gesprekken, medicatie, therapie, waarin ook handvaten werden aangereikt, geeft dat onze broeder die zich eigen mag maken. Wilt u ook met hem zijn, ook in het dagelijks functioneren, in het midden van het gezin, in het midden van de samenleving en op andere plaatsen waar u hem brengt. Spreid genadiglijk uw vleugelen over hem en over degenen die om hem heen staan uit. en neemt u hen onder uw hoede. Wij komen samen, Heer, rondom uw woord. En wij vragen u daarom ook eerbiedig om het machtige werk van uw geest. En dat gebed klinkt tegen de achtergrond van deze geschiedenis. Heer, wanneer we zien dat Israël toen en ook wij nu zo gemakkelijk kunnen veronderstellen dat u in het midden van ons bent. Maar dat is maar de vraag. En wij bidden u, Heer, daarom neemt u reden uit uzelf. Bewaar ons voor het bedrijven van afgoderij in de kerk. Afgoderij bedrijven met heilige instellingen. Maar geef, Heer, dat wij vanuit de verlegenheid om u en vanuit de tere vrezen des Heren ons alleen zeker weten van uw aanwezigheid wanneer uw stem in het midden van de gemeente klinkt. En dan vraag u om of u dat ook wilt doen. Dat u spreekt op deze dag in het leven van jong en oud. In het leven van hen die behoren tot de gemeente, als ook in het leven van hen die op deze dag samenkomen met ons als gemeente. Maar wilt u met kracht ook doorwerken in ons midden, tot roem en eer van uw genade. Ik heb ook dank voor dat wat u gaf in het midden van de gemeente. In het bijzonder als we terugkijken op de achterliggende dagen, wanneer onze ouderen ook samen met elkaar mochten een dag mochten weggaan, u wilde beschermen. En dat is niet vanzelfsprekend. U gaf ook een goede dag uit uw hand. Een dag waarin ook verbondenheid mocht worden ervaren. En we bidden u, Heere, geef dat die band die er ligt, door u wordt verdiept en wordt aangetrokken. Ik heb ook dank voor krachten die u gaf aan allen die dit ook hebben mogelijk gemaakt. En wilt u deze dag, als ook andere momenten in het midden van onze gemeente, tot zegen stellen, tot eer van uw naam, maar ook tot zegen van hen die ook op zo'n dag of op andere momenten betrokken zijn bij ons als gemeente. Hoor zo ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen als inleiding op de prediking gemeente Psalm 89 en daarvan de versen 14 en 16. Tijdens het voorspel vindt de dienst ter offerande plaats. 89 vers 14 en 16. geschiedenis van 1 Samuel 4 gemeente, die vanmorgen voor ons ligt opengeslagen, wordt ook bezongen in Psalm 78. En dat is de reden waarom we na het amen van de prediking 3 versen van deze psalm zingen. Psalm 78, vers 30, 31 en 32. We zingen deze versen na het amen van de prediking. 1 Samuel 4 loopt uit in de laatste versen, wat eigenlijk de climax vormt van dit hoofdstuk. Dat zijn de versen 20 en tot en met 22. En dat is ook het uitgangspunt voor de prediking van vanmorgen. 1 Samuel 4, 20 tot en met 22. We lezen deze 3 versen. En omtrent de tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar, dat is de vrouw van Pinias, stonden, vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Maar zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En ze noemden het jongetje Ichabod, zeggende: de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark van God gevankelijk weggevoerd was om haar schoonsvaders en haar manswil. En ze zeiden: de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark van God is genomen. Voor de gasten onder ons, we zijn begonnen met een serie over de ark, zoals dat beschreven wordt in de eerste hoofdstukken van 1 Samuel. En vanmorgen is dit de tweede preek. Deze geschiedenis wordt verkondigd onder Ichabod, dubbele punt, weg is de eer. Want dat betekent die naam, weg is de eer. De eer is weggeroofd, dat is de eerste lijn in de preek. De eer is weggenomen, dat is de tweede lijn. En de eer is weggevoerd, dat is de derde lijn. Dus weggeroofd, weggenomen en weggevoerd is de eer van God. Ik ben bang dat het niet bij iedereen leeft, gemeente. Maar ik hoop dat ik wat dat betreft ook beschaamd uitkom aan het einde van het winterseizoen. Wanneer in de komende weken ook de huisbezoeken in ons midden worden afgelegd. En de verslagen allemaal uiteindelijk ook een van de dingen vertellen die in ieder geval door u en mij gekend moet worden. En dat is de vraag die in vers 3 staat. Waarom heeft God mij verlaten? Waarom ben ik God kwijt? Met het stellen van die vraag aan uzelf, voor Gods aangezicht, begint als het goed is ook het zoeken van de Heer. Waarom ben ik God kwijt? En als u die vraag dan leest in deze geschiedenis, en ook in de tijd waarin die vraag wordt gesteld, in de richterentijd, dan grijpt dat je aan en geeft dat verwachting. Er is ook alle reden trouwens om die vraag te stellen. Als er een oorlog is losgebarsten tussen Israël aan de ene kant en de Filistijnen aan de andere kant. En op het slagveld op de eerste dag Israël een smadelijke nederlaag leidt. Ze stellen dan elkaar niet de vraag: waarom zijn onze plannen, onze strategie, onze listen mislukt? Wat moeten we doen om morgen alsnog de vijand te verrassen, te overvallen en te verslaan? Nee, ze zoeken de oorzaak van deze nederlaag op de eerste dag op een heel ander vlak. Er is ook al een reden toe, denk ik zomaar, 3000 man gestorven door het zwaard. 3000 vrouwen die hun man gaan begraven. En dan grijpt het je aan, in de goede zin van het woord bedoel ik, dat vanmorgen dat Israël dan niet bij zichzelf te raden gaat en opnieuw de plannen gaat heroverwegen. Wat hebben we verkeerd gedaan? Hoe moeten we het nu aanpakken? Maar dat ze deze vraag stellen: waarom heeft God ons verlaten? Als ze achter deze ingrijpende gebeurtenis ook de hand van de Heere zien. En met die vraag inkeren tot zichzelf. Ze stellen die vraag ook aan elkaar. Het is dus een nood die op dit moment het volk ook verbindt. Er is ook niemand die zijn vinger opsteekt en zegt, trekken wij nu niet de verkeerde conclusie? En moeten wij die vraag, waarom heeft God ons verlaten, niet even parkeren? Misschien zat het ons vandaag niet helemaal goed mee. Moeten we nog eens even nadenken over hoe we het morgen gaan aanpakken? Het is een vraag die verbindt. Het is ook een gemeenschappelijke nood. Het is ook een gemeenschappelijke nood die dat elkaar drijft. En het is een gemeenschappelijke nood waarvan je hoopt dat het ook uitdrijft tot God. En dat gebeurt helaas niet. Want op het moment als het volk elkaar heeft gevonden in deze vraag, waarom heeft God ons verlaten, is het ook het volk zelf dat die vraag gaat beantwoorden. En in een no-time ligt ook het plan klaar om een delegatie te sturen naar de tabernakel in Silo. Een delegatie die ook aangevoerd wordt door de priesters die op dit moment al in het leger aanwezig zijn. En Hofni en Pinias voeren deze priesters aan. De oplossing ligt toch immers voor handen. God heeft ons verlaten. Hoe kan dat wel? Hij was ook niet letterlijk in het midden van het leger aanwezig. We moeten God ophalen. En als Hij er is, dan is de overwinning aan ons. En zo gezegd, zo gedaan. Terwijl die vraag nog nagalmt onder het volk, onder het leger van Israël, waarom heeft God ons verlaten? Snellen een aantal mannen naar de tabernakel in Silo om God op te halen. Want als die er is, dan komt het natuurlijk goed. Wel, hoe halen we God op? Dan doen we dan op de manier zoals de Heere dat heeft gezegd. Alle mannen blijven op een gepaste afstand staan. Het is alleen voor de priesters om ook in de tabernakel achter het gordijn, het heilige der heiligen, te betreden. Hofni en Pinias doen dat ook, samen met een aantal andere priesters, immers twee man. Dat is niet zo, dat kan niet de ark samen optillen. De Heer had daarvoor ook voorschriften gegeven, aan elke boom een man, aan elke balk, om het zo maar even te zeggen, een man. Samen met een aantal andere priesters wordt de ark opgetild, meegedragen en zo wordt God binnengedragen, het leger van Israël in. En nu is God wel in ons midden. En komt het natuurlijk goed. Ik kom even terug bij u. Er zijn er onder ons hopelijk wel mensen die zich afvragen, waarom heeft God mij verlaten? En waarom ben ik God kwijt? Misschien herken je dan wel, ik in ieder geval wel, toen die vraag in mijn hart begon te leven, waarom ben ik God kwijtgeraakt? Dat je zelf gaat proberen om een antwoord te geven op die vraag. Dan zoek je het bij God. Op jouw manier. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Dat kan bijvoorbeeld door heel concreet te breken met zonden waarvan je eigenlijk al lang wist dat dat niet kon bestaan in je leven. Dat kan betekenen dat je andere keuzes gaat maken, ook door de weeks. Je gaat preken, luisteren, goede boeken lezen. Je stelt jezelf ernstig op in de dienst van de Heere. En dat geeft voor een bepaalde tijd wellicht ook een gerust gevoel. En ondertussen ben jij van jouw godsdienst God aan het maken. Je zoekt het natuurlijk ook bij predikers die de waarheid verkondigen. En Ik citeer nu maar even iemand gemeente voordat ik vanuit de gemeente op mijn vingers word getikt. En dat is McChain. Die maakt in dat verband de opmerking, dan wordt de dominee Christus. De beste dominee is nog niet goed genoeg. Als je maar zit onder die prediking, bij die dominee, dan zit je goed. Dan heb je van die dominee een Messias gemaakt. Misschien was dat ook wel een beweegreden trouwens om aan het avondmaal te gaan. Je bent God kwijt. Dan moet je hem zoeken op de plaats waar hij is. Dat is aan het avondmaal toch? Maar kijkt u even met me mee naar de tekst. Ik wil even met u kijken naar 1 Samuel 4 en daarvan vers 3. Leest u even met mij heel nauwkeurig wat er staat. Als het volk terug in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten, de leidinggevende van Israël, waarom heeft ons de Heere heden geslagen voor het aangezicht van de Filistijnen? In plaats dat men met die vraag naar Silo gaat en met die vraag zich verootmoedigt voor Gods aangezicht en die vraag door de Heere zelf laat beantwoorden, komt in één adem het antwoord erachteraan. Laat ons van Silo tot ons nemen, de ark des verbonds des Heren, en laat die in het midden van ons komen, en dan komt het. En dan staat er niet op dat hij, met een hoofdletter, de Heren, ons verlossen van de hand van onze Filistijnen, vijanden. Maar dan staat er op dat zij. En zij verwijst naar de ark, want het woord ark is vrouwelijk. Let u erop. Dat zeggen deze mannen natuurlijk niet. Zij gaan naar de tabernakel om de ark te halen, om God in het midden van het volk te krijgen. Nee, het is de Bijbelschrijver onder leiding van de Heilige Geest die hier op een hele subtiele wijze de vinger op de zere plek legt. Opdat zij de ark ons verlost. Met andere woorden, het is God zelf, God de Heilige Geest, die hier heel voorzichtig, maar ook heel duidelijk afstand neemt van de vraag die het volk opwerpt. Waarom heeft God ons geslagen? Waarom heeft de Heere ons verlaten? En als die vraag dan door het volk zelf wordt beantwoord, door de opdracht te geven, haal de ark en God is in ons midden, dan is het de Heilige Geest die met eerbied gesproken hier in dit vers een terugtrekkende beweging maakt door te zeggen, het volk gaat naar de tabernakel om hun afgod te halen. Welke afgod? De ark. In de hoop dat de ark Israël verlost. Vanuit de gedachte, als de ark maar in ons midden is, dan is God in ons midden. Maar God zit niet in een kist. Al is die nog zo mooi versierd. Al is die met goud belegd. Nee, waar is de Heere wel? Dan kijkt u met me mee naar vers 4. Het volk dan zond naar Silo. En men bracht vandaar de ark des verbonds des Heere der Heerscharen. Die tussen de cherubim woont. Die tussen de engelen woont. En dat bedoelt de Heilige Geest daarmee niet te zeggen tussen die twee engelen die boven de ark staan, zoals we dat vorige week zagen, en die in die gebogen gestalte met de vleugelen naar elkaar toe en die gouden plaat eronder de mond van God uitbeelden. Nee, dan is de Heilige Geest die hier in het vierde vers zegt, die ark is niet daar, de troon van God, in die kist, daar is God niet, God woont daar, tussen de cherubim. Dit is een zondige gemeente die alleen maar op het terrein van de godsdienst bedreven kan worden. Niet alleen vroeger, maar ook nu. De zonde van afgoderij door God naar je hand proberen te zetten. En hoe harder mensen gaan roepen, de Heere is met ons, hoe leger die woorden gaan klinken. Als u worstelt met de vraag, waarom heeft God mij verlaten? En dat die vraag ook uiteindelijk leidt tot het missen van God. Zult u met die vraag terecht moeten komen aan de voeten van de Heere zelf. En ik hoop dat u dan onderweg ook afgebracht wordt van het stellen van verwachting op mens. Op een ouderling, predikant, een geoefend kind van de Heer in uw directe omgeving. Want u heeft niet tegen een dominee, een ouderling, een instelling gezondigd. U heeft tegen God gezondigd. En dat betekent dat God zelf die nood moet oplossen, toch? Dat de Heere tegen u vanuit het woord en onder het werk van de Heilige Geest ook heel duidelijk en concreet gaat zeggen, nou, dit is nu de reden waarom ik je verlaten heb. Wat is de reden waarom de Heer het volk van Israël verlaten heeft? Wel, dat antwoord staat in het vers wat wij net lazen. Kijkt u maar even met me mee. Dat staat in vers 4. Het volk dan zond naar Silo en men bracht vandaar de ark van het verbond van de Heere der Heerscharen, die tussen de cherubim band, en dan staat er in onze vertalingen punt komma, en er wordt uitgelegd waarom God ons heeft verlaten. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinias, waren daar met de ark des verbonds van God. Dit is de reden waarom die ark verworden is tot een afgod en God Israël heeft verlaten. Hofni en Pinias zijn daar, waar, op een plaats waar ze niet mogen zijn, bij de ark, waarom niet? Omdat ze zichzelf het ambt onwaardig hebben gemaakt. De ark moest niet gehaald worden. In die tabernakel te Silo moesten de priesters verwijderd worden, die de dienst van de Heere hebben ontheiligd. De ark moest niet meegenomen worden naar het veld, naar het slagveld waar de strijd werd gevoerd tegen de Filistijnen. Nee, Israël moest terugkeren naar de Heere als een geslagen hond, om tegenover de Heere uit te spreken dat men de zonde gedoogd en geduld heeft, tot en met in de directe nabijheid van de ark toe. Maar men stapt over de schuld en probeert zo God in te palmen. Wel, de vraag waarom mis ik God kan alleen opgelost worden als zonde tot schuld wordt. Als dat beleden wordt tegenover de Heer. En als u die twee hier ziet samenkomen in dit vers, de ark van de Heere aan de ene kant en Hofni en Pinias aan de andere kant, niet meer kijkt naar die twee mannen, maar uzelf is plaatst naar de ark. En dan eerlijk de vraag onder ogen ziet, kan ik in het licht van wie God is, voor hem nog bestaan? En ik ga nu even naast u zitten, gemeente, zeker naast degene die worstelen met die vraag, waarom is ik God in mijn leven? Dat is nou de drempel waar u tegenaan hikt en waar ik vroeger ook over struikelde. Om dat te erkennen, die twee, de ark van God aan de ene kant en Hofni en Pinias die zichzelf het ambt onwaardig hebben gemaakt aan de andere kant. En ik zeg het nogmaals, laten we dan vanmorgen niet kijken naar die twee mannen, maar even onze eigen namen invullen. Hoe komen die twee nu bij elkaar? Op een eerlijke wijze waarin God tot zijn eer komt. Dat kan alleen of in de weg van het gericht, of in de weg van genade op grond van recht. En dat moet God nou doen. Kijk, en dat is ook de reden waarom je steeds je hel zoekt bij anderen. Omdat je niet wil capituleren. Erkennen, Heere, hier is nu een Hofni. En de Heer is nu een Pineas. Kan voor u niet bestaan. Zie ze, daar lopen die twee vooraan, de ark op hun schouders, vergezeld door de priesters. Ze komen het slagorde van Israël binnen en op het moment dat de ark wordt gezien door de soldaten van Israël, grijpen die soldaten de moed. En luid gejuich breekt uit, zodat de grond begint te dreunen. De Filistijnen die verderop gelegerd zijn, die horen dat gejuich en die maken uit dat gejuich op wat er gebeurd is in Israël. De ark is in het midden van Israël en ze trekken voor zichzelf ook de conclusie. Dit wordt morgen een strijd op leven en dood. Het is erop of eronder. De Heere is in het midden van Israël. Die God die in het verleden zelfs dat machtige leger van de Egyptenaren, een supermacht in de dagen van de Richterentijd, omgebracht heeft. Die God is in het midden van Israël. We kunnen geen kant meer op en met de moed der wanhoop storten de Filistijnen zich in de strijd. Ze winnen. Een verpletterende nederlaag wordt toegebracht aan Israël. De Bijbel schrijven meldt naast het aantal mensen dat omkomt in die strijd. Ik zit nu bij vers 10. Dat de ark van God wordt meegenomen. En dat de twee zonen van Eli, Hofni en Pineas sterven. In de nabijheid van de ark. Gisteren lag de ark nog op hun schouders. Zijn ze gestorven. We hoeven de vraag niet te stellen, gemeente, waar deze twee mannen zijn. Denkt u wel? Als je zo ver durft te gaan in de dienst van de Heer. En we zagen hoe ver ze waren gegaan vorige week zondag. Ik ga dat vanmorgen niet meer allemaal herhalen. En als je met dat dubbel leven vervolgens ook nog eens een keer de ark op je schouders neemt. En daarmee de indruk wekt, God staat aan onze kant. En nu komt het allemaal goed. Je sterft op dat slagveld. En de ark wordt meegenomen, weggeroofd uit Israël. Dan hoef je die vraag niet meer te stellen, waar zijn ze? Trouwens, overvalt het deze jongens wat er gebeurt? Ze zijn toch tot twee keer toe gewaarschuwd. In 1 Samuel 2 komt er een anonieme profeet op bezoek bij Eli. En dan zegt hij, Eli, als vader van deze twee jongens het oordeel aan. Kort daarna is het de Heere, zo zagen we vorige week zondag, die verschijnt aan Samuel, die nog maar een kind is. En als Samuel het woord van de Heere gehoord heeft, des morgens zou die jongen nog geslapen hebben, nadat die verschrikkelijke boodschap door de Heer aan hem is verteld. Samuel, ik kom het je vertellen, ik maak een eind aan het huis van Eli. Hij en zijn zonen zullen omkomen op dezelfde dag. Zou Samuel die nacht nog een oog hebben dichtgedaan? En als Eli 's morgens vroeg Samuel ziet lopen in de tabernakel, voor zover hij nog kan zien, en die jongen bij hem roept, zal Samuel dan meteen naar Eli toe zijn gesneld? Eli, ik moet je wat vertellen. Afgelopen nacht, dat weet u, heeft de Heere tot mij gesproken. Dit is deze heerlijke, blijde boodschap die God mij verkondigd heeft. Nee, ik denk dat die jongen met schorvoetend naar Eli zou zijn gekomen. En dat Eli op een gegeven moment een paar keer ook moest vragen samen. Wat heeft de Heer nou precies gezegd? Ik weet dat hij gesproken heeft. En toen kwam het hoge woord eruit. Eli, God heeft dit gezegd. Je zonen zullen op één dag sterven. En jij ook. Zouden Hofni en Pineas niet wat gehoord hebben van die tijding? Van die waarschuwingen. En dat toch doorgaan. Met dit als gevolg. De ark is weg. Maak de stap van het eerste naar het tweede punt. Uit de slagorde van het slagveld van Israël snelt een man weg, een Benjamiet. en rent direct naar Silo toe om die onheilstijding te verkondigen. Israël is verslagen door de Filistijnen. En de ark is weggenomen. En Eli, hij is ouder geworden, zo vertelt de Bijbelschrijver. Hij kan niets meer zien vanwege zijn ouderdom. Hij hoort vanuit het gerucht, het gehuil, het geroep, het gekerm dat er iets bijzonders aan de hand is. En hij vraagt aan iemand, wat is er aan de hand? Maar die bode, die snelt direct door naar Eli. En hij vertelt tegen Eli, Israël is geslagen. Hofni en Pinias zijn omgekomen. En de ark is weg. Weg is de ark. De laatste woorden zijn nog niet bestorven op de bodem, lippen van de bodem. Of Eli slaat achterover van schrik, breekt zijn nek en sterft. Waar is deze man nu? Er is toch al een reden om die vraag te stellen. Waar is Eli? Is hij bij de Heeren? Of niet? Ja, maar dominee hoor ik iemand zeggen, Eli is een richter in Israël. Dat is een ambt. Eli is een profeet in, nou, het woord van God was zeldzaam in die dagen, zegt de Heilige Geest toch? In 1 Samuel 3 vers 1, er was geen openbaar gezicht. En we zagen de vorige keer dat Eli dat niet eens mist, dat God die mispreekt. Let u erop, gemeente, dat de Bijbel steeds onderscheid maakt tussen het ambt en de persoonlijke genadestaat van de ambtsdrager. Het ambt van diaken, ouderling of predikant is geen garantie dat een ambtsdrager boven is. Judas was ook een ambtsdrager, toch? Een discipel. Demas, medewerker van Paulus, prediker in het koninkrijk van God. En ook na de afsluiting van het Nieuwe Testament tot op de dag van vandaag, moeten we dat onderscheid blijven maken. Ook als het gaat om onze kringen, mag ik dat maar gewoon even zo zeggen? Ook een dominee die de waarheid heeft gebracht, die tot zegen is geweest voor mens, die prediking de Heere heeft gebruikt om anderen te veranderen, het is voor hem persoonlijk geen garantie dat hij boven komt en zalig wordt. Er is toch alle reden hier om die vraag te stellen, waar is Eli nu eigenlijk? Om maar even één stem te laten klinken uit de geschiedenis die achter ons ligt. Iemand als Calvijn zegt heel direct, Eli is voor eeuwig verloren. Laten we even die vraag naar ons hart toe komen, gemeente. En ik wil even met u kijken naar twee plaatsen. 1 Samuel 2, kijkt u even met me mee. Vers 30. Dat is dat moment dat die anonieme boodschapper van de Heer, een man van God, tot Eli komt. En hij zegt dan het volgende, 1 Samuel 2 vers 30. Daarom spreekt de Heere, de God van Israël. Ik heb wel klaarlijk, klip en klaar gezegd, uw huis en het huis van uw vader zouden voor mijn aangezicht wandelen tot in eeuwigheid. En dat heeft de Heere gezegd tegen een voorvader van Eli. Zijn naam was Pinias, uit de tijd van Mozes. En die toen Biliam dat advies aan Balak gaf, je moet een groot feest organiseren en daar Israël uitnodigen en laat het feest maar compleet uit de hand lopen, zodat het volk gaat zondigen tegen de Heere. En Balak heeft die raad toen opgevoerd. Het was ook een groot feest waar de alcohol rijkelijk vloeide en waar allerlei seksuele uitspattingen plaatsvonden. En een deel van de stam van de Levieten trok zich terug, die deed niet mee aan dat feest. En toen Mozes de opdracht gaf aan dat deel van de Leviet om het oordeel van God uit te voeren onder Israël, was daar een zekere Pinhas. Je tent binnenkwam en met één speer een Israëlitische man, die samen het bed op dat moment deelde met een Midianitische vrouw, doorstak. Hij sloeg de speer dwars door hun beide heen. En de Heere zegt dan later tegen Pinhas: om die daad stel ik jou in mijn dienst. Ik zou bijna zeggen, what's in a name, toch? Want een van de zonen van Eli is vernoemd naar die Pinhas. En wat deed die jongen 's nachts? In het duister. Wel, de gevolgen hiervan zien we. Dan zegt de Heere in dit gedeelte, vers 30, uw huis en het huis van uw vader zouden voor mijn aangezicht wandelen tot in eeuwigheid. Dat had God toen beloofd. Maar nu spreekt de Heere, dat zij verre van mij. Want die mij eren zal ik eren, maar die mij versmaden zullen licht geacht worden. Dus zie de dagen komen, dat ik uw arm zal afhouden en de arm van het huis van uw vader, dat er geen oud man in uw huis wezen zal. Gij zult aanschouwen de benauwdheid van de woning van God, in plaats van al het goede dat hij Israël zou gedaan hebben. Er zal te gene dagen geen oud man in uw huis zijn. En dat wordt herhaald door de Heer in het derde hoofdstuk, vers 13 en 14, waar de Heer tegen Samuel zegt: ik heb hem te kennen gegeven dat ik zijn huis richten zal tot in eeuwigheid. Om der ongerechtigheid wil die hij, dat is Eli, geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo hebben zij hem, heeft hij hen niet eens zuur aangezien. Daarom dan heb ik het huis van Eli gezworen, zo de ongerechtigheid van het huis van Eli tot in der eeuwigheid zal verzoend worden, door slachtoffer of door spijs. Of hoort u dat? Er is dus opeens alle reden om die vraag wel te gaan stellen, ook al staat Eli in het ambt en ook al heeft Eli een vooraanstaande plaats in Israël en ook al woont Eli in het tabernakel bij God. Om de vraag te stellen, waar is die man in? Die man die geestelijke leiding behoorde te geven aan Israël, maar die een vrouw in haar zielenood, die haar hart uitstortte in de tabernakel, aanzag voor een beschonken vrouw, omdat dat de dagelijkse praktijk was in de tabernakel. Die man die zag hoe zijn zonen de opdracht gaven aan die knechtjes, de jongelingen, om mensen te beroven van hun offer. En het beste stuk vlees maar op tafel te zetten om daarvan te genieten, terwijl dat voor de Heere bedoeld was. Waar is hij nu? Pijnlijk, hè, gemeente, als we die vraag moeten stellen. En ik wil vanmorgen niet meteen zo ver gaan als Calvijn, die meteen dan een antwoord geeft, hij is verloren. Maar ik wil vanmorgen wel even stilstaan bij de pijn waarmee nabestaanden achterblijven. Misschien wel als het gaat om iemand in je directe omgeving, je eigen vader of moeder, een geziene ouderling, een predikant. Voor het oog, vooraanstaand iemand, tot zegen voor velen, maar jij kent die duistere kant. En terwijl hij misschien tijdens de rouwsamenkomst, ik zeg het maar gewoon even in de woorden van vandaag, de hemel werd ingeprezen. Of zij, voelde jij de pijn van die vraag? Waar is hij of zij nu? Maar ik trek hem ook meteen even wat dichter bij uw en mijn eigen hart. Wat komt het nou weg, gemeente? Wat komt het nou? Deze man stond steeds in de dienst van de Heere. Maar we blijven achter met deze vraag. Waar is hij nu? Je hoeft geen ambtsdrager te zijn, toch? Het kan ook de vraag van je kinderen of kleinkinderen straks zijn. Ik ging hier in de gemeente aan het avondmaal. Het omgang met de mensen die de Heere mogen vrezen. Maar je kinderen kennen die duistere kant. Zullen zij die vraag straks ook stellen bij je sterfbed? Waar is hij nu? Of durven ze die vraag niet te stellen omdat er geen ruimte is voor die vraag? Omdat de omgeving natuurlijk ervan uitgaat dat je boven bent. Maar ze kennen dat dubbele in je leven. Ligt het open? Ben je transparant? Mogen ze alles van je weten? Of ben je toneelspeler, ook in het midden van onze gemeente? Wel aan het avondmaal. Wel in het ambt. Wel aangezien worden als iemand die de Heere vreest. Maar dat Gods oordeel heel anders is. Dit is dus een waarschuwing van morgen, toch? Wat als dit de laatste waarschuwing is? Als we volgende week wel bij je graf staan. En wij misschien ervan uitgaan van wat je beleed in het midden van de gemeente. Maar dat tussen de mensen rondom je graf er ook staan die wel die vraag hebben. Waar is die nu? Zo kijken we nu Eli na. Waar is hij nu? Want de ark is weggenomen. En er is één iemand die doorheeft wat de oorzaak is. Dan maak ik de stap naar het derde punt. Kijkt u met me mee. Dat is de schoondochter van Eli. Vers 19. De vrouw van Pineas. Ze is zwanger. Probeer me dat gewoon voor te stellen, gemeente. En we mochten het in ons gezin meerdere keren meemaken. Dat je een kindje verwacht. En wat ben je dan blij? En als man trots op je vrouw, toch? Zou de vrouw van Pineas dat ook hebben ervaren? Dat een man blij was? Zou die trots zijn? Of denkt deze vrouw aan de nachten dat ze alleen in bed lag? Omdat haar man elders was. Hoe zou ze dat gevonden hebben? Niet alleen het huwelijksleven van haar man, het dubbele daarin, met wat hij uitspookte, maar dat ligt bij deze vrouw net een laag dieper. Het is een vrouw die God vreest. Hoe ik dat weet, wel de kern van de vrezen des Heren ligt in haar belijdenis. Kijkt u maar met me mee, als ze dan het jongetje heeft voortgebracht, dan ligt ze op haar uiterste. Ze gaat sterven. En ze weet het ook. En dan zegt ze, het jongetje moet heten Ichabod. Letterlijk betekent die naam, weg is de eer. Weg is de heerlijkheid. En ze legt het dan ook uit waarom ze die ongebruikelijke naam aan haar zoontje geeft. En dan zegt ze niet, schoonvader is gestorven vandaag. Een man is op het slagveld achtergebleven. Nee, ze zegt iets heel anders, dat staat voorop. De eer is weggevoerd. U mag ook lezen Gods heerlijkheid. Want dat betekent kaboot. De heerlijkheid is weggevoerd uit Israël. omdat de ark van God gevankelijk weggevoerd was. En als het dan gaat hebben over haar schoonvader en haar man, dan zegt ze niet, en het tragische van dit alles is dat het op de dag gebeurd is dat ook mijn schoonvader gestorven is en mijn man overleden is. Nee, dan benoemt ze de oorzaak waarom Gods heerlijkheid is weggevoerd. Dan zegt ze, waarom is die weggevoerd? Vanwege mijn schoonvader Eli en vanwege mijn man Pinhas. Hier ligt dus de pijn van deze vrouw. Zij is de enige op dit moment in Israël die die vraag, waarom heeft God ons geslagen, waarom heeft de Heere ons verlaten, beantwoord. Waarom? Vanwege mijn schoonvader en vanwege mijn eigen man is de heerlijkheid van God weg. Zo sterft ze. Wat betekent dat eigenlijk? De heerlijkheid van God is weg. U moet weten dat die uitdrukking, de heerlijkheid van God, in het Oude Testament altijd verbonden is met de tabernakel en later met de tempel. En denk maar aan de inwijding van de tabernakel en later de inwijding van de tempel. Dan staat er, als Mozes gebeden heeft of Salomo gebeden heeft, dat de heerlijkheid van God afdaalt van de hemel en intrekt in de tabernakel of in de tempel. En dat die ganse tabernakel en die ganse tempel vervuld wordt met de heerlijkheid van de Heere, zodat niemand kan naderen voor het aangezicht van de Heere. De heerlijkheid van God is een uitdrukking voor Gods aanwezigheid. Hij woont in het midden van Israël. En deze vrouw zegt op dit beslissende moment in haar leven, de eer, de heerlijkheid van God is weg. Wat is dat, een aangrijpend sterf. Want hoe kun je sterven als de heerlijkheid van God weg is? Als je op je geen sterfbed geen uitzicht hebt. Geen gegronde hoop. Als je niet meer kan nazingen, maar na dit sterven is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Als de kinderen rondom het sterfbed niet kunnen zingen, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Maar dat het duister is. Ik moest bij deze geschiedenis denken, gemeente, en ik wil dat helemaal niet concreet maken, maar wel om even de impact te illustreren aan de hand van een voorbeeld aan een sterfbed jaren geleden. Dat was wel een godvrezend iemand. Maar die stierf in het duister. En er wordt er heel vaak gezocht naar de oorzaak van die geestelijke duisternis rondom het sterfbed in het leven van hem of haar die overleden is. Maar dit keer lag de oorzaak van de duisternis niet in het leven van de stervende, maar in het leven van een ander. Die persoon was door een ander zo zwaar beschadigd geraakt, dat de schadende pijn, en wat weet de Satan daar dan listig gebruik van te maken, op zijn sterfbed hem benauwde. En zo is hij gestorven. Deze vrouw sterft in het duister. Niet vanwege haar zonde, maar vanwege haar man en schoonvader. Even een opmerking ook met het oog op vanmiddag. Wat heb je als man en als vrouw een geweldige verantwoordelijkheid toch voor je eigen man of vrouw. Als ze onbeschadigd door het leven komt of hij onbeschadigd door het leven komt. En onbeschadigd sterft. Gods heerlijkheid is weg. En wat nu? Nou, dat betekent dus dat het zoontje dat ze voortgebracht heeft, Ichabod, geen adres heeft voor zijn leven. Waar kan een kind dan nog naartoe als God weg is uit het leven? Stopt het leven toch? Of God regeert. Die dus niet afhankelijk is van ons, ook niet van onze zonde. Maar die daarboven staat. En dat zien we hier op twee momenten, gemeente. Daarmee wil ik wel afsluiten vanmorgen. Niet om de ernst van de prediking af te doen. Maar wel om recht te doen aan de heerlijkheid van God. Dat eerste moment was voordat de Heilige Geest verder ging schrijven wat er allemaal gebeurde in het huis van Eli. En toen zagen we dat de Heere niet woont in een kist. Dat denken Hofni en Pinias, we nemen God wel even mee in ons leven, zo naar dat slagveld. Maar hij woont tussen de cherubim, zegt de Heilige Geest. En let maar op, dan is dat de enige keer dat in dit hoofdstuk staat de Heere der Heerscharen, de Heer Sebaot, een uitdrukking voor de soevereiniteit van God, die laat zich niet vatten in een kist. Die laat zich niet beetpakken door de handen van een priester. Die laat zich ook niet naar de hand zetten door ons mensen. Die troont erboven, boven de ark van God. En het tweede moment is hier, en dan wil ik het even letterlijk vertalen. Daar staat in ons vers, vers 21, de eer is in ballingschap weggevoerd uit Israël. En dan wordt het nog een keer herhaald, omdat de ark van God in ballingschap is weggevoerd. En voor de derde keer staat het in vers 22, de eer is in ballingschap weggevoerd. Wie heeft die eer in ballingschap weggevoerd? Nou, niet de Filistijnen. Die naam ontbreekt vanaf het moment dat die slag geslagen is op het slagveld van Israël. Dan staat er aan het slot van vers 17, de ark van God is genomen. En je zou dan verwachten dat er staat, de Filistijnen hebben de ark van God meegenomen. Vanaf dit moment is het hun bezit. Zij kunnen dit als een grote triomf meedragen het land van de Filistijnen in. En zeggen, we hebben de God van Israël in ons midden gekregen. We hebben hem verslagen. Nee, dat doet de Bijbelschrijver, dat doet de Heilige Geest niet. De ark is weggenomen en dan wordt opengelaten wie die ark heeft weggenomen. Maar aan het slot van dit hoofdstuk wordt meteen duidelijk wat er gebeurd is met de ark. Die is in ballingschap weggevoerd, zegt de Bijbelschrijver. In ballingschap. Dat is een uitdrukking gemeente die in het Oude Testament alleen maar hoort bij God. God voert iemand in ballingschap weg. En nu gaat God in ballingschap. Vanwege de zonde van zijn volk. Om Israël tot verootmoediging te krijgen. Maar ook om zijn eer, die bezoedeld is, te heiligen. God gaat in ballingschap. Naar de tempel van Dagon, dat zullen we de volgende keer zien. En het antwoord is nu al nee. Waar dan naar wel toe? God trekt zich terug uit Israël om verbonden te blijven met Israël. Hij is niet weggenomen. Hij gaat in ballingschap. Je hebt maar één bedoeling, om terug te keren uit die ballingschap tot Israël. Hoe hij dat doet, dat is aan hem. Maar hier aan het slot van dit hoofdstuk klinkt in één keer de machtige triomf van Gods onbegrijpelijke verkiezende liefde en trouw door. Hij heeft zijn volk verlaten. En ik lees het maar even met u zoals de Heer dat zelf bedoelt. In de kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de water van Noach. Toen ik zwoer dat de water van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. Want bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Is er in ons midden iemand die God mist? En die de schuld van dat godsgemis bij zichzelf is gaan zoeken. Die dat is gaan beleden met een gebroken hart voor het aangezicht van de Heere. Dan klinkt vanmorgen het woord van God tot u. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Zie, ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grond vesten. En uw glasvensters zal ik kristallijnen maken. En uw poorten van robijnstenen. En uw ganse landpalen van aangename stenen. Waarom doet God dit? Omdat hij dat wil. Amen.
Thank you.
Laten wij de Heere danken en bidden. Bid om de doorwerking van uw woord in ons hart en leven, Heren. En daarmee ook om de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. We kunnen de vraag stellen, waarom heeft God mij verlaten? En tegelijkertijd die vraag zelf gaan beantwoorden. Maar geef dat we met die vraag door u in onze verlegenheid, in onze schuld worden geplaatst. En u heilig lastig vallen, totdat u zelf die vraag ook beantwoordt. Bewaar ons ervoor, Heren, dat we vanuit deze geschiedenis ook een goedkope toepassing gaan maken. Op de tijd van vandaag. Op de kerkelijke situatie. Het kan zo snel gezegd worden. Ook nu is de heerlijkheid, de eer van de Heren weggevoerd. Maar dan zien we voorbij aan onze eigen zonde. Als oorzaak van de huidige situatie. Heren, wanneer u ons op onze plaats stelt, dan roepen we dat niet van de daken. En dan gaan we onszelf daar niet meer rechtvaardig ten overstaan van de ander. Maar keren we in tot onszelf en daarmee tot u. En smeken we u voor onze kinderen, of u ons niet wilt verlaten, nog wilt begeven, ondanks wie wij zijn. Maar blijf bij ons omwille van onze kinderen en omwille van onze jongeren. Schenk ook zicht op uw gang die u maakt, Heren, opdat we in de ballingschap van u, ook als u het geeft in de tijd die voor ons ligt, langzaam maar zeker de contouren van het borg- en middelaarswerk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, mogen zien oplichten. En schenk dat we in hem ook een antwoord mogen vinden op de vraag, waarom wilt u ons niet verlaten? Dat doet u alleen om Christus wil. Hoor ons gebed in zijn naam. Amen. Slotpsalm is Psalm 80, vers 5. Psalm 80, vers 5. Met een binnend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.